Welkom allemaal. We gaan in deze zaal verder met de commissie BFW. We hebben een gezamenlijk stukje gehad met samenleving en woonomgeving. En we zijn nu toe aan ons eigen agendapunten. Als mededeling wil ik jullie nog even meegeven dat Lianne Mulder heeft namens als raadsrapporteur een bezoek gebracht aan de GGD. Als mensen daar nog vragen over hebben, kunnen ze die bij haar zelf stellen. Yvonne Knophout en ikzelf zijn naar het Concern voor Werk geweest. Daar is ook het Van Berenschot, daar is een onderzoek naar geweest naar de nieuwe sociale werkvoorziening, hoe dat allemaal gaat. De opmerking die we nog hebben meegegeven aan de mensen van Concern voor Werk is, ze zijn bezig met het nieuwe beleidsvisie. We mochten reageren, we zaten er als toehoorders, maar we hebben de uitnodiging gekregen van als er iets opvalt, meld het even. We hebben daar gemeld dat het misschien handig was om de raadsleden ook mee te nemen, voorafgaande aan dat er al een besluit is genomen door hunzelf, maar dat we ook nog even kunnen meedenken halverwege het proces. Dit stond er natuurlijk bij hun nog niet in, maar ze gaan er naar kijken hoe ze dit kunnen opnemen. En het zou dus zomaar kunnen dat we als raadsleden dan de uitnodiging krijgen van Concern voor Werk met alle drie de gemeentes die erin participeren. Dat ze dingen komen toelichten en dat we daar nog een stukje van inspraak vooraf hebben. Dan ga ik met u verder naar de vaststelling van de agenda. Heeft u daar nog op- of aanmerkingen over? Ja.
Nou, ik zie hier een geweldige afvaardiging. Ik zie allerlei stukken voordat we bij de brandweer terechtkomen. Gaan we daarmee beginnen?
We gaan daarmee beginnen, want het zijn hamerstukken. Voorgestelde hamerstukken. Dus ik ga ervan uit dat u daar weinig opmerkingen over heeft. En dan zijn we daar in 5 minuten doorheen. Dus dat kunnen de heren denk ik nog wel even wachten. Ja? Dan zijn we dus bij agenda punt 3. Dat is de energietoeslag voor 2023. De raad besloot in januari om de energietoeslag 2023 alvast €500 toe te kennen. En dat we de inkomensgrens van 130% hanteren hiervoor. En met het voorstel wat nu voor ligt wil het college de overige €800 voor de energietoeslag uitbetalen. Zodra de wet energietoeslag 2023 in werking is, kan dat op uw instemming rekenen. Ik zie instemmend geknik.
Ik heb één vraag erover en dat is dat in het stuk staat dat het dus, wel beoordeeld gaat worden of het inkomen enigszins veranderd is voor de toekenning van de toeslag. En dan komt bij mij de vraag naar boven van die eerste 500 is uitgekeerd. Mocht blijken dat een inkomen hoger is, moeten ze dan de 500 terugbetalen? Dat is dan de vraag die dan voor komt te liggen. Omdat het om de resterende 800 gaat. En dat is wat ik in dit stuk niet terug kan halen.
Ja, ik vind dit wel een zeer technische vraag. Maar ik zie dat de wethouder naar voren komt. Dus als ze daar antwoord op heeft, dan graag. En anders krijgt u daar schriftelijk bericht over.
Nee, we hebben ervoor gekozen om op dit moment te kiezen voor degene die het vorig jaar ook hebben gekregen, het nu nog een keer terug ontvangen. Dus ambtshalve uitgekeerd, dus we kunnen het ook niet terugvragen.
Helder, dank u wel. Dan is het een hamerstuk. Dan gaan we naar punt 4, de zienswijze jaarstukken GGD Flevoland 2022. De GGD heeft in april de begroting aangeleverd en nu pas de jaarrekening ingediend. De raadsrapporteurs Lianne Mulder en Gerdien Lambrechtsen hebben een concept zienswijze opgesteld die door het college wordt aangeboden aan de raadscommissie. Kunt u hiermee instemmen?
Voorzitter, een korte opmerking. Dank u wel. En ik wil ook bedanken aanspreken voor de scherpe zienswijze, de te late aanlevering en de extra kosten die gesignaleerd zijn. Ik denk dat het terecht is dat die in de zienswijze zijn opgenomen.
Dank u wel. We zullen de complimenten overbrengen. Dan gaan we naar agenda punt 5. Eerste kwijtscheldingsregeling afvalstoffenheffing. Wie heeft daar nog iets over? Meneer Lammers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een goede regeling die getroffen wordt om 2000 euro te verhogen, zodat je meer ruimte krijgt voor de mensen dat ze beter in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding. Ook hier eigenlijk een gelijksoortige vraag als de PvdA-fractie. Dit wordt nu ingesteld, maar voor welke termijn gaat dat gelden? Is het ook voor volgend jaar zo en het jaar erop zo? Is het een vaste norm of is het een norm die per jaar wordt herzien?
Zodra er een wijziging komt vanuit het Rijk, dan nemen we die mee, gaan we die weer heroverwegen. Deze gaat in vanaf 1 januari 2023.
Valt het dus buiten de bevoegdheid die je als gemeente ook hebt om de kwijtscheldingsnormen aan te passen?
Dit valt juist binnen onze bevoegdheid, want we hadden ervoor kunnen kiezen om het niet toe te passen.
Oké.
Dank u wel. Dan constateer ik dat het een hamerstuk is. Ja. En dan agenda punt 6, wijziging betaaltermijn recycletarief. Voor wie heeft daar nog vragen over? Niemand, dus dit is een hamerstuk. Dan dank jullie wel. Dan gaan we naar agenda punt 7, de nieuwbouw brandweerkazernes. Dit is een beeldvormende sessie. Het college legt een memo voor over de stand van zaken van de nieuwbouw en geeft een overzicht van de diverse gevolgen. Dan zou ik als eerste het woord willen geven aan de burgemeester als portefeuillehouder. En daarna krijgt de heer Roosendaal, dacht ik, het woord als namens de brandweer. Ja.
Dank u wel. Ik denk dat het goed is om nog even de context te schetsen waar we de vorige keer geëindigd zijn. We hebben hier een mooie discussie gehad over de opties. Hè? De optie zoals die oorspronkelijk bedoeld was. Daarna het programma van IJzer volledig volgend, zullen we maar zeggen. Toen heb ik ook aangegeven van ik heb toen gehoord, de raad die heeft aangegeven van, of de commissie heeft toen aangegeven, we gaan vooral die optie met de programma van IJzer verder uitwerken. En ik heb toen gezegd van als wij binnen het budget wat we hebben verder kunnen gaan met een aantal kazernes die misschien wel op de locatie passen, dan doe ik dat. En dan heeft u, of tenminste, dat was mijn voorstel om dat ook te doen, waarop u mij ook uw zegen gegeven heeft. Gezegd van doe dat ook vooral. En waar ik nu mee kom, is eigenlijk gewoon de vaststelling dat we dat onderzocht hebben. Dat als het programma van IJzer volgen, dat is dus optie B, zeg maar, dan kunnen we op geen enkele bestaande locatie door. Nou, voor Enschede gold het zo en zo al. Dus voor Enschede kunnen we nog altijd wel door. Dus die procedure loopt ook gewoon door. Gegeven wat hij de vorige keer aan mij doorgegeven heeft, zeg van ga Enschede wel verder ontwikkelen. Maar dat betekent dus wat voor de andere locaties. En ik heb aangegeven, dat zal ik mee bij je terugkomen, over wat betekent dat voor de financiën en voor de planning. En dat is eigenlijk wat ik vandaag doe. Want als ik dan hoor, dan heb ik u in ieder geval geïnformeerd en ik hoor dan graag of ik inderdaad gewoon door kan gaan met wat we afgesproken hebben met elkaar.
Zijn er naar aanleiding hiervan al vragen vanuit de commissie? Ik zie de heer De Boer.
Ja, dank u wel, burgemeester. Ook dank u wel voor deze inleiding. Dank u wel trouwens, ik denk namens iedereen spreek voor de vele bezoekers. Even terugkomend op de vorige commissie en eigenlijk iets eerder. We hebben natuurlijk vorig jaar de inspraak gehad van vrijwilligers. Een aangenomen motie unaniem in de raad gehad. En dit voorjaar volgens mij een hele duidelijke commissie. En ik had destijds een aantal conclusies voor mezelf op een rij gezet. Het programma van IJzer is leidend. Als het door de stallingsruimte leidt tot andere locatie, dan doen we dat. Dat was een van de kernpunten. Dus die locatie wordt heel duidelijk losgekoppeld van het programma van IJzer. En die loskoppeling, het lijkt wel een beetje of dat spook blijft heersen, want die zit in optie A in dit memo. Maar we hebben heel duidelijk gezegd, het programma van IJzer is leidend. Dus dat is wel even een andere type terugblik op de vorige commissie. En daarvoor, optie A kwam echt als konijn uit de hoge hoed voor mij. En ik vind het jammer dat deze in deze notitie zo is opgenomen. Want volgens mij was de conclusie van die commissie, ga verder aan de slag met het uitwerken van het programma van IJzer. En niet kom met Mark Nessen en Nagelen nog weer met het oude ontwerpen op de proppen. Ik zeg het maar ook weer even heel duidelijk.
En voor de rest nog, ik zie de mevrouw Evers en dan naar de heer Lammers.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, in aanvulling op wat de heer De Boer schetst, had ik inderdaad ook zelf wel het idee dat ik optie A ja, eigenlijk als een soort gepasseerd station zag. En dat ik dan mogelijk nog een variant had gezien, als je dan al naar budget en dergelijke ook kijkt, dat er misschien bepaalde locaties wel echt veranderd moesten worden en er mogelijk misschien in overleg met de brandweer budgetair gezien mogelijk iets anders had kunnen besproken worden. Maar het is nu geworden A en B. En dat ligt hier vandaag voor en daar gaan we met elkaar over praten.
Ja, ik had een vraagje, voorzitter. In het stuk wordt nog steeds gesproken dat er gezocht moet worden nog naar locaties. Het is evident dat sommige locaties afhankelijk van de keuze ook bepalend zijn. Maar dat begint ook pas volgend jaar. En ik had een vraag aan het college. We zijn nu een hele tijd bezig met dit dossier, in dit proces ook. En nu gaan wij in 2024 pas naar de lokaliteiten kijken. Hij doet iets wat ik niet wil. Dan gaan we in 2024... Ik tik ergens op, maar goed. Dan gaan we in 2024 kijken naar de locaties, terwijl je dat eigenlijk al vanaf het beginproces, wetende dat je naar de raad toekomt voor een advisering, niet alleen op financieel gebied, maar ook invulling qua beleid. Waarom duurt het zo lang? En als we pas 2024 een keuze hebben gemaakt over de locaties, zitten we in 2025, 2026 in mogelijke wijze de afronding van dit proces. Dat is een heel eind weg nog. Is aan een duiding voor te geven door het college waarom het college zo laat kiest voor de locaties? Dat is mijn vraag.
Meneer De Groot. Oh. Ja.
Nou, ik heb de vorige commissievergadering ook even teruggeluisterd. En er was ook gesproken over een knip aan te brengen en dan de ervaring uit de eerste drie kazernes die je wel aanpast, om die ervaring mee te nemen om dan de volgende stap te nemen. En dat herken ik hier niet. En je zou, wat mevrouw Politieke Unie ook aangeeft, je zou een in twee cursusperiodes kunnen doen om te kijken en dan heb je een optie C. En dat mis ik hierin en die knip hoor ik niet terug.
Meneer De Groot.
Ik wil er graag antwoord op geven, want het geeft maar even aan hoe ingewikkeld het proces is. Ik denk dat de laatste commissievergadering voor de zomervakantie is geweest. Dus kortom, dat we dit in deze periode al hier op tafel hebben, vind ik er al heel snel, moet ik eerlijk zeggen. Dus laat staan dat hij mij gevraagd, ook van dan had ik ook al wel wat meer over locaties willen weten. Nou, zover is het nog niet. Volgens mij moet ik ook nog bij u met een voorstel komen over financiën. En dit is, daarom heb ik die context ook even weergegeven. Dit was echt de bedoeling van, dit is wat we in de kortheid hebben uitgezocht. En dit is wat ik u graag wil presenteren, omdat u ook weet wat de consequenties zijn voor B in tijd en in geld. En dat heb ik ook beloofd dat ik dat zou doen. En ik had beloofd, als het gaat om de knip, meneer Henk, meneer Van der Linden, die knip die was bedoeld omdat ik hoopte dat er misschien nog een aantal van die locaties wel volgens het programma van IJssel op de huidige locatie konden. En dat blijkt nou uit dit stuk, uit deze scan die we gedaan hebben, dus niet. Dus dan is die optie die van de knip, optie tussen A en B, is er dus eigenlijk niet. En dan de heer De Boer zegt van ja, maar wij hebben helemaal niet meer om optie A gevraagd. Nou, sorry dat ik dan iets gedaan heb waarvan hij zegt van nou, dat had voor mij niet gehoeven. Maar, met alle respect, ik heb wel de behoefte gehad om het wel op een rij te zetten. Omdat we optie B heeft consequenties. Maar als we optie A wel hadden ingezet, nogmaals, je moet nog een besluit nemen. Er komt nog een collegebesluit of een raadsbesluit. Dan had het ook consequenties gehad voor het budget. Dat had ook al niet meer binnen de kaders gepast. En dat is eigenlijk wat ik aan wil geven. En ja, daar kun je positief tegenaan kijken, negatief. Positief is van nou, eigenlijk is het verschil tussen A en B qua geld misschien helemaal niet zo vreselijk veel, verhoudingsgewijs. Negatief is van ja, maar had het ook niet in beeld gebracht. Maar ik vond het toch wel nodig, want het waren de oorspronkelijke uitgangspunten. En daar kunt u anders tegenover aankijken, maar ik ben blij dat ik het wel gedaan heb.
Ja, ik wou eigenlijk nu niet de hele discussie, want ik wil eerst even de mensen van de brandweer aan het woord horen. Meneer Roosendaal.
Ja, dank u wel. Het is ook even de vraag waar u nog een toelichting op behoeft. Want we hebben natuurlijk het is denk ik een heel intensief proces gelopen door de jaren heen. We zijn heel erg blij dat er nu heel serieus door uw raad gekeken wordt naar hoe kunnen we nu naar een goede vervanging van de brandweerkazernes komen. Het is ook echt nodig. U bent zelf ook op brandweerkazernes geweest. Een aantal is al best heel oud. Dus het is fijn dat er nu heel zorgvuldig naar gekeken wordt. Ik denk dat we met de motie die eind vorig jaar is aangenomen. En de daaropvolgende notitie, denk ik heel nadrukkelijk op jullie vraag ook beantwoord hebben. Wat is er nodig? En zijn we teruggegaan naar het programma van eisen van 2019. En die passen, de vierkante meters, de voertuigen, passen niet meer op de oude locaties. Dat blijkt. De huidige locaties zijn ooit bedacht met kleine voertuigen, met busjes, die daar toen pasten. We rijden nu met hele andere type voertuigen. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom het nu gewoon niet meer past op die locaties. En waarom het volgen van het programma van eisen, in ieder geval de belangrijkste eisen daarvan, niet eens allemaal, leidt tot dit voorstel, of in ieder geval deze impact. Waarbij specifiek aandachtspunt natuurlijk nog van u ook was, de toekomstbestendigheid heeft u nog nagevraagd. Nou, dat was voor ons best een ingewikkelde, want 30, 40 jaar vooruitkijken is nu eenmaal complex. Dus daarvan hebben we toen in overweging gegeven, dat heeft u ook overgenomen, om van de 5 2 kazernes met dubbele deuren uit te rusten. Nou, dat is ook in dit verhaal verwerkt. Dus wij denken dat de notitie die in april daar lag helemaal in lijn is met optie B. Maar als u daar vragen of aanvullingen op heeft, dan kan het uiteraard.
Ik kijk de kring rond. Ik begin met meneer De Boer en daarna de heer Post.
Dank u wel. We hadden natuurlijk vorig jaar enige mismatch dat de vrijwilligers hier inspraken. Toen hebben we gezegd van dat moeten we zien te voorkomen. En in de commissievergadering is ook gezegd we gaan de stuurgroep instellen. Nou moet ik ook constateren, ook naar aanleiding van wat de burgemeester net zegt, ik ben niet tevreden dat optie A hierin zit, omdat dat weer onrust veroorzaakt. Terwijl optie B in lijn, volledig in lijn ligt met wat we in de commissievergadering gezegd hebben in het programma van eisen. En we hadden gezegd, komt de stuurgroep en dan voorkomen we ook dergelijke mismatch. Dus ik ben benieuwd, het woord stuurgroep komt niet in deze notitie voor. Maar bent u hier voorafgaand aan betrokken bij het toezenden van deze notitie naar de raad? Ook in uw stuurgroep als directeur van de brandweer. Dus is deze notitie ook goed met u afgestemd voordat deze naar de raad toe kwam? Want ik heb de indruk dat het voor de gebruikersgroep wel als een verrassing kwam.
De heer Post.
mijn vraag is even het programma van eisen en, en toekomstbestendigheid. Dit proces dat loopt al meer dan 3 jaar, geloof ik. Was dat toen in het begin ook al duidelijk dat dit niet paste op die bestaande locaties?
Ja, ja, volgens mij heeft dat te maken met de historie. Die heeft u natuurlijk waarschijnlijk niet helemaal gevolgd, maar
de vorige vergadering in ieder geval. Ik verbaas me er eigenlijk over dat je dan 3 jaar lang dit proces volgt. Als in het begin al duidelijk was dat een programma van eisen niet past op de locatie. En toekomstbestendigheid niet. Ik denk dat jullie dat toen ook geconstateerd hebben.
Nee. Mevrouw Evers.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, mijn aanvulling was eigenlijk nog mijn verwende vraag over dat mogelijke scenario C. Is dat als er dus dan overleg was geweest met de stuurgroep en je zou nog kunnen zeggen, oké, het wordt wel heel erg duur hè, om al die locaties en dan moeten we ook nog langer wachten, want dan moeten we allemaal nieuwe locaties zoeken. Was er dan mogelijk nog een alternatief waarbij je bijvoorbeeld zegt 2 locaties kunnen bijvoorbeeld dan toch wel in het oude pand blijven? Dat was mijn idee bij mogelijk een scenario C.
Meneer Roosendaal.
Ja, ik zal proberen in volgorde van de vraagstelling te antwoorden. Allereerst het proces. We hebben voor de zomervakantie nog een stuurgroepvergadering gehad. Daarin hebben we eigenlijk geconstateerd dat conform uw wens, het programma van eisen, leggend op de huidige locaties, dat het eigenlijk niet past. En daar hebben we afgesproken dat er vanuit de gemeente een notitie gemaakt zou worden om die consequenties ter oren te brengen aan de raad. Dus dat is de procesafspraak die is geweest. En met het plaatsen van de notitie bij de commissievergaderingstukken hebben wij die notitie ook ontvangen. We hebben inmiddels de gebruikersgroep gesproken vorige week. Ook met hen stilgestaan bij het proces. En met de stuurgroep hebben we nog niet weer stilgestaan bij dat proces. Maar ik denk dat de gebruikersgroep inmiddels heel goed is meegenomen en de inhoud van de notitie kent. En ik snap de afweging en ik ben ook wel blij om te zien dat de kostenverschil eigenlijk tussen optie A en optie B eigenlijk niet zo heel groot is. Zeker niet als je het uitsmeert over 30 jaar, dan is het verschil maar 40.000 euro per jaar. Maar goed, dat is uiteindelijk uw afweging. Als het gaat om de toekomstbestendigheid, natuurlijk hebben wij gekeken van het programma van IJs, hoeveel vierkante meters heb je dan nodig en past dat op het perceel? En als je uitgaat van een gelijkvloerse kazerne, past dat niet. Een van de opties die in het begin is verkend is of er meerdere verdiepingen gebouwd zou worden. En dan had het mogelijk wel gepast op dat perceel. Alleen dan heb je te maken met andere eisen ook in een bestemmingsplan en andere keuzes waarom je dat wel of niet doet. Dus dat is wel in overweging geweest, maar dat heeft niet toegeleid tot een interventie in het proces om tot andere keuze te komen. Omdat in de hoogtebouw natuurlijk ook nog een optie was geweest. Dan als het gaat om scenario C, nou daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Als je conform het programma van eisen bouwt, dan past dat, nog even ens buiten beschouwing gelaten, op geen van de vier andere locaties, tenzij je de hoogte ingaat. En dat heeft niet te maken met extra eisen, maar dat heeft te maken met dat we eigenlijk om een voertuig goed te kunnen plaatsen, hebben we 60 vierkante meter nodig en in het plan zit 49. En dat past, en daar zit precies het schuurpunt. Dan kan je niet meer goed om het voertuig heen lopen om het goed te kunnen bevoorraden en van alle kanten erbij te kunnen. Dus het antwoord eigenlijk is in lijn met wat de burgemeester ook al aangaf. De optie C is eigenlijk geen optie.
Dank u wel. Zijn er nog meerdere vragen naar de heer Roosendaal? Die zijn er niet. Nou, dan wil ik jullie vragen om met elkaar maar even in discussie te gaan over dit punt. En misschien is het niet nodig en zijn we dus vrij snel uit. Ik begin even bij de heer Post dit keer.
Nou, voor het CDA is het in ieder geval duidelijk. Wij gaan voor optie B, toekomstbestendige kazernes. Met oog op de veiligheid van ons gebied op lange termijn. Maar ook dat mensen daar vrijwilligers daar met plezier hun werk doen. En ik denk dat het ook van begin af aan de intentie is geweest van de bouw van de kazernes. Dus we vinden het jammer dat al die jaren eigenlijk een verkeerd proces gevoerd is op de bestaande locaties. Omdat het daar niet uitvoerbaar was. Dus ik zou zeggen zo snel mogelijk en zo goed mogelijk. Dus.
De heer Van der Linden.
Nou, voor de Partij van de Arbeid is de goede brandweerkazernes die 30, 40 jaar mee kunnen draaien. En gezien de ontwikkelingen, klimaatveranderingen, toenemende bevolkingsaantal wat we hier krijgen, moet dat goed functioneren, want er zal steeds vaker een beroep op gedaan worden. Ik heb wel een ander probleem. En ik weet niet, zit niet direct aan de brandweer vast, maar we hebben in de andere commissie hebben we de Poldertoren met een extra budget. We hebben de campus, we hebben het bosbad en al die vragen meer. En elk project beoordelen we op zich voor meer budget uit te geven. Wat ik mis in het hele verhaal is de onderliggende keuzes tussen de verschillende projecten. Wat vinden we nu belangrijk? Wat hebben we daar dan in totaliteit voor over? En wat mogen we allemaal, wat is de ondergrens van onze algemene reserve? Of zijn we ook bereid om een lening aan te gaan? En dat is wat ik mis. Het complete overzicht, het complete geheel daarin om de juiste keuzes te maken. Moet ik de brandweer afwegen tegenover de Poldertoren? Ja, dat zijn hele lastige keuzes. En dat gaat de brandweer niet aan. Ik vind die brandweer heel belangrijk. Maar dat maakt het lastig om de goede politieke keuzes te maken. En dat is mijn onderliggende commentaar op het verhaal. Ik ga wel, als Partij van de Arbeid, we gaan wel voor de optie B. Omdat we de noodzaak van een goede brandweer wel zien. Maar in grote geheel vind ik het lastig om deze beslissing zo te moeten nemen. Want uiteindelijk zal een bepaald project een kind van de rekening worden. En niet door kunnen gaan. En welk is dat dan? Dat is wat ik wil zeggen.
De heer Van Os.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit me eigenlijk allereerst volledig aan bij de woorden van de heer Post namens het CDA. En om dan ook gelijk even te reageren op wat de heer Van der Linden zegt. Als u het de VVD vraagt en er zou gekozen moeten worden tussen investeren in de poldertoren of in onze brandweerkazernes, is het heel duidelijk, dan investeren we in onze brandweerkazernes. De veiligheid van onze inwoners en ondernemers staat voorop.
Meneer De Boer.
Dank u wel, voorzitter. Nou, hele dikke strepen onder optie B. En dat had niet eens optie B mogen heten. Dat is dé optie natuurlijk. Maar dat had u al wel gehoord. Toekomst robuust. En optie A past niet in het programma van IJs. Stallingsruimte is onvoldoende. Nou, dat is al voldoende gezegd. Even kort reflecterend op het proces tot nu toe. Deze notitie had wel vooraf in de stuurgroep besproken moeten worden. Zodat wellicht optie A anders in een ander daglicht tenminste was beschreven. Dan nu als neutrale optie naast optie B. Er is al voldoende over gewisseld, maar ik wil dat nog wel even concluderend zeggen. Blij met de vorige sprekers ook. Wat de heer Van der Linden aangeeft is natuurlijk een terecht punt. Hè. Als we kijken naar onze financiën, gelukkig zijn we wel de top 5 rijkste gemeente in Nederland. Maar we moeten desondanks scherp zijn op onze financiën. Maar kijken we hier naar het effect, het grootste gedeelte is prijseffect. En tussen die twee opties A en B, gekeken over de levensduur, dan is het weer gering. Dus ik hoop dat u dat gerust stelt, dat u ook van harte instemt met de optie B. En qua timing is het wel zo dat vanuit de projectervaring, vanuit de breedte van onze fractie, put ik maar even, dat de termijnen die genoemd worden in deze notitie wel de maximum termijnen zijn. Zo ervaren wij dat. Dus de oproep is om die termijnen te verkorten. Dus zowel de zoektocht naar nieuwe locaties als bestemmingsplanprocedure. Probeer daarvan echt een oproep aan het college gebruik te maken van de kennis die er is bij de brandweervrijwilligers. Onze dorpen zijn niet zo groot. Het zijn een aantal locaties die je heel makkelijk multicriteria kan afwegen en dan kun je doorzetten. Dus oproep om daar echt vaart te maken. En het zou mooi zijn dat dit de laatste keer is dat de brandweer komt. Ja, niet op dit onderwerp noem ik even. Ja. Op dit onderwerp. En dat wij als gemeente naar buiten toe gaan. Dus ik pleit er echt voor dat we niet gaan kiezen van we gaan alle 5 kazernes samen aanbesteden. Nee, laten we nou maar eens in de buitenwereld echt laten zien dat het ons menens is. We praten al veel te veel. Dus ik zou zeggen, zo spoedig mogelijk de eerste paal de grond in. Dus liever stuk voor stuk aanbesteden dan allemaal gelijktijdig. Ik doe echt een oproep voor daadkracht buiten. En daar sluit ik mee af.
Dank u wel, mevrouw Evers.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ook voor de Politieke Unie is optie B de enige goede keuze in dit verhaal. Eigenlijk aansluitend op alle woorden die daarover al gesproken zijn. En voor ons was eigenlijk een vraag al beantwoord ook dat er nog weer uitstel toch is. Maar in de laatste vergadering is ook heel expliciet door de heer De Boer nog gevraagd van, ga je liever voor een goed plan wat aansluit bij de bij het programma van IJzen en wil je daar dan langer op wachten? En daar was het antwoord toen ook ja op. Dus dat maakte voor ons eigenlijk dat gewoon een goede keuze is die we dan nu gaan maken met elkaar. Dank u wel.
Meneer Lammers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor onze fractie was ook de notitie die door de Veiligheidsregio Flevoland aan het college is gericht ook van belang. Want daarin staat precies voor wat u ook als collega's zegt. Hè? Het gaat om de rijksopdracht die we straks krijgen vanuit het Rijk om meer inwoners hier te moeten huisvesten de komende jaren. Dat is een bijzonder groot vraagstuk en die brengt ook grote problemen met zich mee bij ons. En ik denk in de Noordoostpolder dat je dan ook optima forma de veiligheid moet garanderen. Dat is ook wat de VVD-fractie zegt, daar sluiten wij ons ook bij aan uiteraard. Dat betekent wel dat je dat moet anticiperen. Dat je niet moet anticiperen op een status die nu geldt, maar een status die over 4, 5 of 10 jaar gaat gelden. Dat je vooruit moet kijken. Dus zodat er gaat, pas optie B, prima in het plan zoals nu ook voor ligt. Ik deel niet de mening van de heer Van der Linden dat we ons zorgen zouden moeten maken om de financiële situatie. In de laatste raadsvergadering kan ik mij herinneren dat we, en dan kijk ik met scheef oog even naar de burgemeester, dat we iets van 48 miljoen hebben uitgeleend aan de gemeente Utrecht. Dus we kunnen ook nog uitlenen, maar we kunnen onszelf natuurlijk ook belenen. En mocht de situatie zo zijn dat de 40.000 euro tekort mocht zijn, of niet voldoende zijn in de toekomst, dan denk ik dat er wel op een eenvoudige wijze een financiële mouw aan te passen valt. Voor ons is ook de komst van de Lelylijn een issue. Straks komt hier veel meer bedrijvigheid, meer mensen naartoe, zoals ik al zei, dan is veiligheid, moet gewaarborgd zijn. En wat ons betreft doet dan ook optie 2, optie B, daar het meeste recht aan.
Dank u wel. Dan schakel ik even over van voorzitter naar Sandra Schrijver van GroenLinks. Dank u wel. Wij hebben de vorige keer al aangegeven dat we vinden dat er niet bezuinigd mag gaan worden op de nieuwe brandweerkazernes, omdat we vinden dat het toekomstbestendig is. We zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die er zijn. En we moeten er dus voor zorgen dat zij een gebouw hebben wat ook voor hun past en ook niet heel erg sober is, maar gewoon aangepast aan hun eigen wensen. Dus het is voor ons in ieder geval optie B. En ik zou ook zeggen van, we vinden het fijn dat jullie er allemaal zijn. Maar aansluitend bij wat de heer De Boer zei, we vinden eigenlijk dat dit niet nodig moet zijn. Maar jullie zijn altijd welkom, dat in ieder geval. Dankjewel.
Voorzitter, nog één puntje van aandacht die ik was vergeten. De fasering van de bouw waar ook de ChristenUnie op wijst. Ik denk dat dat ook een punt is wat het college zeker onder de aandacht bij zichzelf moet brengen. Van wanneer starten we? Ik had een opmerking gemaakt over 2024, hè, langer in de tijd. We krijgen mogelijkerwijs nog misschien nog wat economische tegenslagen, extra kosten. Dus wat ons dan gaat, zou het ook plezierig zijn als het college wel met een adequaat voorstel komt wanneer je gaat starten en wie als eerste. Dat wil ik toch nog wel meegeven aan het college.
Meneer De Groot.
Dank u wel. Of dat laatste zeg maar zo duidelijk gelijk al bij een collegevoorstel of een raadsvoorstel zal zijn, dat weet ik niet, maar dat hoeft denk ik ook niet. Want volgens mij kunnen we het raadsvoorstel zodanig inrichten zoals de vorige keer eigenlijk ook gewoon aan die aangeboden is van de laatste wat al een poosje geleden is, waarbij het om 5 nieuwe locaties gaat. En nogmaals zijn we gewoon volop nog mee bezig, dus we hopen gewoon daar straks stappen mee te kunnen zetten. En natuurlijk maken wij gebruik van de kennis en know-how die er in het dorp is. Dus als iets versneld kan worden, zullen we dat uiteraard doen. Maar we moeten ook reëel zijn dat dit soort dingen gewoon tijd kosten. En ook dat is van tevoren ook medegedeeld, ook bij de brandweerposten. Dus die zijn ook op de hoogte dat als je dan dat dit de consequentie is, dat de dingen langer duren. En dat vinden ze ook prima wat ik er nu toe van gehoord heb. Want ze willen gewoon goede brandweergarages hebben. Dus, daar zijn we vlak mee bezig. En natuurlijk, wij gaat ons niet om de maximale termijn te halen. We willen het zo snel mogelijk hebben. Dat gaan we echt doen. Ik ben blij met deze behandeling, want het geeft mij de duidelijkheid. Ik heb u duidelijkheid willen geven over proces en over kosten. U bevestigt wat u ervoor voor de vakantie ook gezegd heeft. Dus wij gaan daar mee door. We kunnen ook dingen parallel laten lopen, hè, maar we komen in ieder geval door bij u terug met een raadsvoorstel waarbij dat bevestigd wordt. Maar dat zal dan misschien ook met name een stuk kunnen worden. En overigens, ik hoop dat de brandweer wel blijft komen. Want we hebben ook in de vervolg, want het geeft ook betrokkenheid weer over het hele proces. Dus ik ben er wel blij mee. Ja, jullie ook, weet ik wel, maar...
Volgens mij zei ik dat ook, dat we er blij zijn dat ze er zijn. Alleen het zou niet nodig moeten zijn in verband met dit punt. Dat was mijn opmerking. Ik ga even schorsen de vergadering tot 9:00, zodat jullie nog in ieder geval even de mogelijkheid hebben om nog even met de brandweermannen en vrouwen even van gedachten te wisselen.
Oh, Eduard doet
het. Heb je hem al opgesteld?
Ja, is er.
Welkom terug allemaal. We gaan naar ons laatste agendapunt. Dat is de motie van de ChristenUnie SGP, inschrijving arbeidsmigranten in het basisregistratie voor personen. En ik zou de heer De Boer willen vragen om zelf even zijn motie toe te lichten.
Dank u wel, voorzitter. Het is even schakelen naar het vorige agendapunt om naar deze motie toe te schakelen. Waar zal ik mee beginnen? Ik begin even met arbeidsmigranten. Dus volgens mij zou iedereen mee eens zijn. Arbeidsmigranten zijn geen tweederangs burgers. En dat is ook de titel van een landelijk rapport. Een rapport Roemer en later ook het landelijke aanjaagteam voor arbeidsmigranten. Om te voorkomen, of eigenlijk is geconstateerd, dat arbeidsmigranten op verschillende vlakken tweederangs burgers zijn. En welke maatregelen treffen we om de arbeidsmigranten goed in beeld te hebben? Dat gaat deels over huisvesting, dat is natuurlijk commissie woonomgeving. Dat gaat deels over het sociale karakter. Want op het moment dat je ze in beeld hebt, er zijn problemen, kun je ze ook benaderen. Nou, dat zit ook deels in de samenleving, het sociale karakter. En alles staat of valt, staat ook in die landelijke aanbevelingen van het rapport met registratie. En dat is best wel technisch hoe dat geregeld is, met tal van partijen. Het Rijk, gemeente Zwolle als RNI-loket, wij als basisregistratie personen, de uitzendbureaus, de arbeidsmigranten, er zijn heel veel partijen betrokken daarbij. Je ziet dat er een soort wettelijke knip is. Verblijf je korter dan 4 maanden, dan schrijf je je in bij een RNI-register, is het idee, met hopelijk je verblijfsadres, dat is nog vrijwillig. Verblijf je langer dan 4 maanden, dan schrijf je in de basisregistratie personen. Op dat tweede deel, de basisregistratie personen, is in de jaarstuk ook gerapporteerd dat er heel veel werk is verzet in dit huis. Ik weet niet hoe, maar allemaal avondopenstellingen en de burgemeester kan het vast allemaal toelichten. Met teams en heel efficiënt aangepakt, volgens mij goed gedaan. Maar wat je ziet is dat aan de ene kant arbeidsmigranten die langer 4 maanden blijven, weer vertrekken naar een thuisland en zich niet uitschrijven. Dat soort problematiek, dus hoe hou je die registratie actueel? Maar ook, en dat is veel, en dat vraagt deze motie ook aandacht voor, korter dan 4 maanden, is op dit moment geen enkel inzicht in. Dus je ziet ook dat een aantal maanden geleden, even de schakeling naar commissie WO, hebben we een rapport gehad en een memo vanuit het college. En dan staat er, we schatten, het onderzoeksbureau BMC heeft inschattingen gemaakt van het aantal arbeidsmigranten tussen de 3000 en de 5200. Nou, zo breed is dat. Maar als je ze dus niet geregistreerd hebt, heb je dus ook onvoldoende signaal van overbewoning en het sociale karakter. En daar gaat deze motie over. Alles staat of valt bij die start, conform het landelijke rapport, die registratie. Dan heb ik de ambtelijk ook de vraag gesteld, of de technische vraag van hoeveel mensen staan aan, hoeveel arbeidsmigranten staan er geregistreerd korter dan 4 maanden. En het was het antwoord, het eerste antwoord, het letterlijke antwoord, dat zijn er 0. Dat heb ik landelijk voorgelegd, klopt dat wel? Er was wat twijfel over gerezen. In ieder geval is nu het antwoord aangepast van er is geen zicht op. Nou, dat geeft echt denk ik wel de noodzaak van deze motie aan. Tegelijkertijd geldt, wat ik al zei, heel veel partijen. Dus het is hier geen vinger naar het college. Want er zit hier, wil je je inschrijven, dan moet je als arbeidsmigrant helemaal naar Zwolle toe om je inschrijven. Dat zijn van die dingen dat ik me afvraag van waarom. Kan het niet bij het uitzendbureau dat iemand uit Zwolle eens in de week, nou, misschien denk ik te makkelijk. Maar dat roept deze motie op van college, span u in. Ook daar waar u deels niet over gaat, dan is het partijen aanspreken, dat staat in A, maar ook drempels wegnemen. Er zijn ook een aantal pilots in Nederland om verblijfsadressen beter te registreren. En landelijk volgen nog steeds nieuwe regels elkaar op. Ik zag dat de RNI-loket Venlo, die heeft heel veel, of die heeft formulieren meertalig beschikbaar, dat met een QR-code. Nou, dat heeft Zwolle nog niet, maar dat is zo'n een van die punten. Jongens zijn blij. dus dat is het. Eigenlijk zegt dit, de motie zegt aandacht voor het probleem, maar ik heb ook niet de oplossing. Dus A tot en met D, dat zijn suggesties. Maar volg het gewoon goed landelijk wat er gebeurt. En zodra de kansen zijn, benut die. Dat zegt eigenlijk de motie. En uiteindelijk komt het allemaal voort. En ik denk dat de burgemeester er nog veel meer van weet. Over het rapport Roemer en uitbuiting voorkomen. Nou, en uiteindelijk, als je mij vraagt van wat is nou de beste maatregel zijn, is gewoon de uitzendbureaus wettelijk medeplichtig maken. Maar goed, dat is landelijk nog niet gebeurd. In de tussentijd hebben we de dealen waar we mee te dealen hebben. Maar ook dat kan iets zijn wat je landelijk inbrengt. Nou, dit is even als aftrap.
Meneer Lammers.
Ja, ik heb een vraagje eigenlijk. Hè, of jullie je haalde het net zelf al aan bij punt A en punt D. Het zijn verzoeken aan het college. Je draagt het college op of je zoekt het college om een duidelijke vorm te vinden waarin we de inzichtelijkheid krijgen van het aantal arbeidsmigranten. Daar zit volgens mij een huge problem. Want als je zelf al stelt, tussen de 3000 en 5000 mensen zijn arbeidsmigranten hier in Noord-Oostpolder. Het gaat natuurlijk niet alleen om de mensen die hier vanuit Europese landen naartoe komen. Nee, mensen die uit Europese landen hier naartoe komen, bijvoorbeeld vanuit Polen die hier werken en die hier 2 maanden werken of soms 3 weken werken, vertrekken van de locatie, zien bijvoorbeeld, en daar komt hij, in Genemuiden of in IJsselmuiden, dat ze het beter kunnen krijgen en beter kunnen verdienen, zich daar bij de werkgever melden en ook terugkomen weer in de Noordoostpolder op een andere locatie. Dus je krijgt een inschrijving voor iemand van 3 weken. Die denkt, ik ga mooi paprika's plukken. Vervolgens vertrekt hij, gaat hij naar IJsselmuiden, schrijft zich niet uit. Komt bij IJsselmuiden of Genemuiden terecht in de kassen. En zegt, nou, ik kan meer verdienen, maar ik heb nog kennis in de polder. Dus ik kan hier alsnog overnachten. Komt terug in de polder, dan ben je hem dus uit zicht. En is je op dat moment je registratiesysteem, hoe goed je dat ook zou willen doen, vervuild. Zelfs onze eigen GBA heeft een statistische vervuiling tussen de 3 en de aanvaardbare 5%. Dus, nou, het is erger geweest, maar het is nou, dacht ik, goed op orde. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat hoe mooi het ook mag klinken om tot registratie over te gaan, je nimmer te nooit een waterdicht systeem zal hebben, omdat je A, niet weet hoeveel migranten er buiten de registratie om hier werkzaam zijn die zich überhaupt niet melden, die incidentele arbeid hier verrichten en weer vertrekken. Nou, dat is eigenlijk de groep die je hier juist wil afvangen. Daar gaat het om, want ik neem aan dat de werkgeversplicht en de uitzendbureauplicht, daar ligt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid, hè, om dat te melden. Maar eigenlijk zou je dit probleem bij de werkgevers neer moeten leggen, want die zeggen, we hebben vandaag 100 mensen en morgen 110. Er zijn 10 vreemdelingen, of vreemde arbeidsmigranten die hier aan de bak gaan. Die gaan we melden. Dan zit je bij de kern en bij de bron. Qua registratie, maar ook qua controlemechanisme. En vertrekt iemand dan daar na 3 of 4 weken, dan wordt hij ook uitgeschreven door die werkgever. En heb je een nauwkeurige zicht op het feit wat je hier als verzoek nu neerlegt bij het college. Want ik snap het, hè, dat je dat zou willen, om inzichtelijk te krijgen, veiligheid, noem alles maar op. Maar je scoort geen 100%. Feitelijk nooit.
Dank u wel voor uw betoog. We scoren nooit 100%. Helemaal eens. Maar wat het nu dus plaatsvindt is dat we geen zicht hebben op die groep. Dus wat we zien is dat een groep met een permanente RNI-status werkt in Noordoostpolder.
Ja.
Terwijl ze gaat moeten inschrijven in de BHP. Dat betekent ook wat voor het gemeentefonds. Anders hadden wij daar meer dan 200 euro per jaar voor gekregen voor die persoon. Ik mag hopen dat hij in de tussentijd toeristenbelasting betaalt. Maar dat weet ik natuurlijk niet. Dat vraag ik mij af of dat ook gebeurt. Dus dat is een signalering ook in de technische antwoorden. Dat permanent met RNI-status wordt gewerkt. En het punt is dus dat die registratie, vind ik, vrij omslachtig loopt via RNI-loketten in Zwolle. Als ik Tweede Kamerlid zou zijn, dan zou ik aangeven inderdaad van spreek die uitzendbureaus, de werkgever aan. Nou, dat is op dit moment dus nog niet de huidige stand van zaken in Nederland. Je ziet dat er was onlangs een Kamerbrief en daar staat het in, het is allemaal goed geregeld, de gemeenten hebben er goed grip op, het wordt goed geregistreerd. Daar staat letterlijk, en dat is niet overdreven, zo stond het.
Ja, maar als je schrijft over drempels weg te nemen en het verzoek, hè, actief de norm van wel registreren uit te dragen, het staat letterlijk, actief de norm van wel registreren uit te dragen, met andere woorden, we doen ons best, maar het gaat ook bij de ChristenUnie-SGP, en neem ik aan, om de feitelijke registratie, A, voor je bedragen natuurlijk die eraan hangen, maar ook qua veiligheid dat je weet waar de mensen uithangen. Dus met het uitdragen van de registratienorm, ja, presteer je niet zoveel, vind ik. Ik vind dat niet een krachtig verzoek.
Uiteindelijk, het gaat maar niet om die letterlijke A tot en met D. Het is hier een probleem wat ik er op tafel leg. We hebben geen zicht op de hoeveelheid arbeidsmigranten. Moeten we wat mee? Een vraag om inspanning, niet om resultaat, maar om inspanning van het college. Want ik besef dat het college ook te maken heeft met een wereld van partijen. En dat staat in deze motie. En dit zijn voorbeelden. En één daarvan had ik dus opgeschreven, van inderdaad de norm uitdragen in je gesprekken naar de uitzendbureaus van wel registreren. Dat is één voorbeeldje. We hebben natuurlijk geregeld contacten, ga ik vanuit ons huis met de werkgevers.
Kijk aan tegen de werkgevers.
Dus dit is één van de punten. Maar uiteindelijk gaat het maar niet om die vier voorbeelden. Het gaat maar om het probleem. En makkelijke oplossing is er niet, daar ben ik ook al van achter.
Zouden we niet met één zin tevreden kunnen zijn dat we de werkgevers opdragen tot registratie?
Als dat onze wetgevende bevoegdheid zou zijn, zou ik hem al opgenomen hebben.
Ja. Meneer Geerts.
Ja, graag aanvulling daarop. En dan combineer ik wat de beide heren hiervoor hebben gezegd. De intentie van ChristenUnie kunnen wij volgen en daar zijn we het ook gewoon mee eens. Die positie van arbeidsmigranten moet gewoon goed geregeld zijn. Het belang van de registratie is er en wij moeten gewoon als gemeente gewoon zicht hebben op wie woont hier en ook voor goed beleid. Alleen vinden je de procedure of je aanpak te snel, te geforceerd. Eigenlijk ook wat de heer Lammers zegt. En wat de heer Lammers ook zegt, daar zien wij ook de kans dat de uitzendbureaus, dat is de tussenschakel tussen de arbeidsmigranten en ons. En de uitzendbureaus hebben belang bij dat ze goed met arbeidsmigranten omgaan. En die huisvesting is ook belangrijk. Daarom doen onze uitzendbureaus het ook zo goed. En wij zeggen, we moeten het gaan koppelen aan het beleid wat er nu straks komt op het gebied van arbeidsmigranten, van bewoning van arbeidsmigranten, het beleid wat de college wil maken. En we willen ook vragen om dan dit hele verhaal compleet mee te nemen. En ook uitzendbureaus die moeten ons in dat beleid steunen, van registratie is belangrijk voor hun, voor ons. En bewoning is belangrijk, dat we dat goed met elkaar regelen, ook weten waar we het over hebben. En dan lopen we misschien voor op wetgeving, maar je kan ook met elkaar gewoon afspraken maken. En dus wij zouden liever die kant op gaan. Je bent iets te vooruit. Maar en er vinden ook gewoon, je kunt gewoon ook gewoon partnership vragen aan uitzendbureaus. En die hebben er ook gewoon belang bij dat het, als het bij ons goed geregeld is, zijn zij het voorbeeld ook weer in hun wereld.
Maar is het dan ook niet zo dat, in tegenstelling tot wat de heer De Boer zegt, hè, ja, als we die wetgeving hadden, dan hadden de werkgevers te lang kunnen doen. Is het niet zo dat je als werkgever ook verplicht bent om, indien je werknemers op je terrein hebt die ook overnachten bij je, om dat te melden? Wij hebben toch ook een meldingsplicht binnen het GBA?
Het is dus zo dat iemand in een RNI-register kan inschrijven zonder verblijfsadres. Ja, ik weet niet hoe, maar het kan echt. En dan krijg je dus wel een BSN-nummer, want dat heb je nodig, fiscaal. Dan kun je wel aan de slag, maar dan geef je dus geen verblijfsadres door. En landelijk wordt er door de Rijksdienst, in antwoord op mijn technische vraag, gezegd, de meerderheid registreert verblijfsadressen. En hier wordt ook ambtelijk gezegd, de minderheid registreert verblijfsadressen. En de waarheid ken ik nog niet helemaal. Maar ze spreken elkaar wat op dat punt tegen. Dus ik denk dat we gewoon ook een officiële telling moeten aanvragen. Dat kun je aanvragen bij het RNI-loket. Wellicht is dat iets wat het college kan oppakken om die aanvraag uit te zetten van hoeveel verblijfsadressen zijn nou geregistreerd. Feit is dat in de memo eerder dit voorjaar in de commissie WO het college ook al aangeeft dat dat er geen zicht of geen concreet zicht is.
En we praten over een paar honderd mensen.
Dat is onbekend. Maar in ieder geval totaal, inclusief de BHP-inschrijving, tussen 3000 en 5200.
Ja, maar degene die ongeregistreerd verblijven in de Roospolder zouden er een paar honderd moeten zijn.
Dat kan ook veel meer zijn.
Kunnen er ook 2200 zijn, heb ik begrepen. Dus ja. Mevrouw Evers.
Okay. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, even inderdaad over de motie en ten aanzien van veiligheid, maar ook inzet van onze politie en dingen, denk ik dat het heel goed is dat we ook bij wijze van spreken alle kortdurend verblijvende arbeidsmigranten, al dan niet werkend in de polder of buiten onze polder, in beeld hebben. Ik vraag me alleen wel af, inderdaad, zolang dat niet volgens mij bij de bron geregeld wordt, en dat is echt bij de werkgevers, en of dat dan een uitzendbureau is of gewoon de eigen werkgever, is dat trekken aan een dood paard en gaat daar heel veel energie in, wat wij gewoon ons heel veel geld gaat kosten en inzet wat niet terug gaat komen. En daarbij wil ik ook aangeven dat het uitzendbureau, wat heel recent toen nog probeerde een locatie ook in Enst te verwerven, aangaf dat de gemiddelde verblijfsduur, en ik schrok daar enorm van, 2 weken was voor arbeidsmigranten. En dat is dus echt heel kort. Dus dat betekent ook nog een keer dat als je dus al die registraties wil gaan doen, dat je echt waarschijnlijk hele kortcyclische registraties gaat zien. Dat er op wat voor manier dan ook inzicht, ik denk dat de enige weg is via de werkgever.
Even aanvullend. Ik heb daar echt onderzoek naar gedaan. Ik heb nagevraagd ook bij diverse tuiners. Het is gewoon zo dat een 50% van de arbeidskrachten zijn hier bijna door jaar heen. En zijn zelfs heel veel arbeidskrachten zijn hier meerdere jaren werkzaam en dan moet je ook 50%. En 50% is echt kort flexibel. En dan heb je het over 3000 zeker vast, 3000 los. En dan heb je die piekmomenten zitten vooral in de zomer, ook in de agrarische sector. Maar goed, of dat precies aantallen, kunnen we het nooit over hebben. En dan even terug over die registratie van het uitzendbureau. Wat uitzendbureau Level 1 bijvoorbeeld heel goed doet, is dat hij ze helpt om in het ziekenfonds te komen. Nou, als ze dat kunnen, kunnen ze natuurlijk ook gewoon andere dingen als ze dat willen. Dus we moeten gewoon ook met elkaar optrekken dat we gewoon een goed partner zijn en dat we er goed mee om willen gaan. En dan ook in combinatie met die huisvesting. Dat gewoon één goed integraal beleid over arbeidsmigranten. En dat we hebben helemaal geen slechte bedoelingen. We hebben gewoon goede bedoelingen met elkaar. En dat is ook de intentie. Dus ik steun het idee en de bedoeling. Alleen ik denk dat we goed moeten nadenken. Ook wat jij zegt, hoe maken we dat nou praktisch uitvoerbaar?
Ja,
precies. Mevrouw en dat we niet de 100% halen is geen probleem. Laten we 80-90% hebben, dat dit gewoon de norm is in de polder, dat we op zo'n manier met elkaar om willen gaan.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, ik wil graag een vraag overstellen aan de heer De Groot. Over de mogelijkheid om iets dergelijks bijvoorbeeld te koppelen in een beleidsnotitie ten aanzien van wonen, vergunningen en dergelijke. Om te vragen voor een registratie van de arbeidsmigrant.
Meneer De Groot.
Dank u wel. Dank ook voor deze behandeling, want dat geeft ook aan dat u als raad, in ieder geval als commissie, maar neem aan dat u namens de raad spreekt, dit ook een belangrijk onderwerp vindt. Nou, we vinden het ook een belangrijk onderwerp, want we hebben de afgelopen jaar ook als het gaat om huisvesting er volop over gesproken. Ik heb steeds, gebruik ik de Noordoostpolder ook als voorbeeld, dat wij trots zijn op de arbeidsmigranten die hier werken. Hè? Want er wordt door het landelijk, ook door verschillende landelijke partijen, wordt er wel op een bepaalde manier op gereageerd. Maar in Noordoostpolder zijn het wel over het algemeen de mensen die hier gewoon keihard werken en die we gewoon keihard nodig hebben. En dat moet je gewoon op een fatsoenlijke manier doen. En wij houden van fatsoenlijke manier huisvesten. Nou, er wordt alle manieren hard aan gewerkt. We liepen er ook voorop mee met ons arbeidsmigrantenbeleid. En die wordt nu weer geëvalueerd en die wordt weer aangepast. Kortom, we hebben geleerd en we willen het nog beter doen. Dus daar wordt hard aan gewerkt. Toen ik hier kwam, toen had ik het rapport Roemerhal onder de arm, zullen we maar zeggen. En ik heb ook gelijk gezegd van wij zullen. Ik vind het belangrijk, zeker in zo'n gemeente waar veel arbeidsmigranten aan het werk zijn, dat wij met het rapport Roemer ook zoveel mogelijk dat gaan volgen. Dus vandaar dat ik ook zo snel mogelijk ben begonnen met het registreren van mensen die hier eigenlijk al langer dan 4 maanden wonen. Nou, dat is, daar hebben we ook gewoon een FTE voor vrij gemaakt. Met dank ook aan u die dat beschikbaar gesteld heeft. Met tijdelijk geld trouwens. Maar dat gaan we straks weer glad trekken. Het was al moeilijk genoeg om die mensen te krijgen. Want dat zijn gespecialiseerde mensen. Niet iedereen mag dat doen. Je moet een bepaalde accreditatie hebben om het te mogen doen. Dus, en dat maakt het ook gelijk lastig. Nou, dat er niet gebeuren, dat zeg maar wat buiten ons werkveld gebeurt. Dus landelijk, daar hebben wij geen mogelijkheid om dat zelf als gemeente op aan te spreken. Wel natuurlijk die samenwerking proberen zoveel mogelijk op te zoeken. Het is wel gewoon een landelijke organisatie en ook door het land ingericht. Nou, gelukkig hebben we in Zwolle relatief dichtbij nog zo'n punt. Maar alles wat we eigenlijk doen, nu op dit moment, is eigenlijk wat u ook toe oproept, wat ik hier ook hoor zeggen, dat doen we dus eigenlijk al. Wij zijn dus gewoon volop bezig met de uitzendbureaus en de ene doet het beter dan de andere, zeg ik er ook maar even bij. Dus met de ene heb je iets beter relaties met de andere relaties, maar we zijn constant bezig vanuit economische zaken. Vanuit de contacten die we hebben met de uitzendbureaus, met de werkgevers, het belang uit. En ik doe het zelf ook als ik bijvoorbeeld bij zo'n LTO in de glastuinbouw, ik weet niet wie er toen bij aanwezig waren, die hebben dat kunnen volgen. Dat ik ook trots ben op zoals we het hier georganiseerd hebben. Maar ook het belang ervan dat wij daar goed voor zorgen en ook goed zicht op krijgen. Dus kortom, we pakken alle mogelijkheden die we hebben om dat te doen. En daarmee is wat mij betreft het gesprek erover in deze commissie hartstikke goed. Maar de motie eigenlijk overbodig. Maar ik vind het wel mooi, wij doen alles wat wij kunnen doen om dat te volgen. Ook de pilots, om het nog beter te kunnen doen als we zometeen betere mogelijkheden hebben. En ik roep hier vooral ook om, de landelijke politiek Ik hoop dat jullie het allemaal in de verkiezingsprogramma's hebben op laten nemen. Dit moet gewoon goed geregeld worden landelijk. Want dat de werkgevers op deze manier... want die kunnen op dag, van de ene op de andere dag afscheid nemen van hun werknemer. Een arbeidsmigrant, lees. En dan staan ze bij ons op tafel, op straat. En dan, dan gaan ze in een tentje in het bos slapen. Ik vind het gewoon echt niet kunnen. En daar moet landelijke regelgeving voor komen. Daartoe roep ik op. En ik hoop dat jullie dat in jullie landelijke partijen gaan doen.
Meneer De Boek.
Dank u wel voor dit vlammende betoog. Met het eerste deel van uw betoog ben ik hartstikke eens met wat er hier gebeurt op het registreren van in de basisregistratie personen. Maar feit is dat in dit huis op dit moment geen zicht is op arbeidsmigranten die korter dan 4 maanden verblijven. En geen zicht is op arbeidsmigranten die formeel korter dan 4 maanden verblijven, maar eigenlijk permanent op RNI-status verblijven. Terwijl wij een van de hoofdgebruikers van die data zouden moeten zijn volgens de landelijke inrichting. En die data is dus niet in dit huis aanwezig. Sterker nog, in de eerste reactie werd met Zwolle contact opgenomen, technische reactie ambtelijk. En toen kreeg ik terug, er is 0 registratie. Tweede reactie, geen zicht op registratie. In ieder geval, ondanks dat wat we doen, heeft dat nog niet de uitwerking dat wij die data hebben en zicht hebben op onze arbeidsmigranten, in onze gemeente. Ik vind dat daar meer inspanning op moet gebeuren. In ieder geval op het RNI-loket Zwolle aan te spreken, uitzendbureaus aan te spreken, want het effect, het resultaat is er wel voor de BHP, maar bij lange na nog niet op RNI. Dus ik hoop dat we daar samen toch iets meer in kunnen bereiken. Wellicht in het anders formuleren van de motie, want ik hoor ook wat oproepen die anders zijn dan hier. Dat met D zei ik al aan het begin, dat zijn voorbeelden, denkrichtingen. Het gaat echt om ons in te spannen om dat RNI, die RNI-registratie beter te krijgen dan nu. Want nu hebben we niks.
Die inspanning ben ik natuurlijk ook.
Mag ik eerst even de heer Van der Linden het woord geven? Die zit al een tijdje te popelen.
Ja, ik vind het de noodzaak om die registratie te doen is duidelijk. Dat is aanwezig. Maar het is landelijk ingericht als je kijkt naar 4 maanden of korter. Dat gaat onze best. Maar dat is, landelijk is dat geregeld. En in de beantwoording op de technische vragen die u gesteld hebt en op de manier van de beantwoorden van de portefeuillehouder, zeg ik van, wij moeten dat niet regionaal of hier binnen onze gemeente van alles op gaan tuigen. 1, gaat het ons behoorlijk wat kosten. 2, denk ik dat het niet te behappen is op de manier zoals het nu geregeld is. En ik heb de neiging om die landelijke regeling daarna te volgen en ook te zeggen van de oproep onze landelijke partijen aan te spreken. Als u zegt in de Kamerbrief staat dat het geweldig geregeld is, dat het goed loopt, dan u heeft ook Kamerleden daar zitten, dus die kunt u aanspreken van, joh, wat daar staat, dat klopt niet.
Het is sowieso niet landelijk geregeld, want het kabinet zegt de gemeenten regelen het. Maar de gemeenten hebben een bundeling en 1 regiogemeente, in dit geval gemeente Zwolle, neemt die taak op zich. Dus het is niet zo dat het Rijk het regelt. Nee, het Rijk zegt in de Kamerbrief, gemeenten regelen het met de bundeling bij RNI-loket Zwolle. Dus eigenlijk is het soort, er zijn een aantal RNI-gemeentes aangewezen die het voor hun regio regelen. En ik constateer dus hier, volgens mij constateren we met z'n allen, dat het RNI-loket niet functioneert zoals het is bedoeld. En dan moet dat ons wel pijn geven, denk ik. En met de enkele constatering van moeten de landelijke verkiezingsprogramma's zijn we volgens mij nog niet. Want wij zijn de gemeente met de grote aantal arbeidsmigranten. Op zijn minst moeten we of die loketten hier uitnodigen. Kom maar eens vertellen wat jullie doen. Of een brief sturen naar de gemeente Zwolle van hey, pak je taak beter op. Want we hebben er last van, want wij hebben die data niet. En daardoor kunnen wij ons beleid niet goed vormgeven. Er moet toch ergens toch die pijn bij ons zitten dat we zeggen van dan ontnemen we een vorm van actie op. En dat kan ook een brief zijn aan Zwolle, dat we die sturen. Of dat we een beeldvorming organiseren en Zwolle hier uitnodigen. Leg eens uit hoe je taak...
Het lastige blijft dat je niemand bij de ketenbrug kunt neerzetten en gaat tellen op kentekens. Zo werkt het niet. Hè? Dus je kunt als gemeente, denk ik ook, wel de verantwoordelijkheid willen nemen om te zeggen, ik wil overgaan tot goede registratie. Maar in de pragmatische zin zie ik daar heleboel obstakels in zitten. Ik zie niet in, als iemand zich niet meldt, hoe je als gemeente kunt zorgen dat die persoon zich alsnog meldt. Dan moet je dat zou ik nou wel eens het antwoord willen hebben.
Mevrouw Evers.
Nou, misschien in aanvulling daarop, dan kan de heer De Boer dat direct ook meenemen in zijn antwoord. het blijft een afweging omdat het geen verplichting is, zeg maar. En die mensen zichzelf moeten melden. Dan zou dat hooguit, ik dacht nog, nou misschien kunnen we iets met regio Zwolle, hè, nog wel bij wijze van spreken zeggen van misschien kunnen ze daar nog wat actievere rol. Maar goed, die zijn ondertussen denk ik eerst met wat andere dingen actief bezig. Maar dan zou je eigenlijk, de vraag is dan, hoe organiseert die registratie zich nu? En moeten die mensen helemaal apart naar Zwolle rijden? Dat gaat natuurlijk sowieso per definitie niemand doen. Zeker niet als je hier een paar weken bent. Dus zouden ze zich dan anders moeten organiseren? Maar dat is natuurlijk op zich een technische vraag die we aan dat loket zouden kunnen opsturen. Om daar eerst eens reactie op te krijgen. Dus dat vind ik, dat zou ik ook bij wijze van spreken vanuit de Politieke Unie of ieder ander vanuit de partij. En dan is het interessant om met elkaar te kijken wat komt daar dan voor reactie op.
Nou, het interessante is dus dat de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, daar heb ik contact mee gehad. En die geeft aan, de RNI-loketten registreren het meerderheid in het merendeel van de verblijfsadressen. Oftewel, het is aardig goed op orde. En dat is het antwoord wat ik krijg. En in de praktijk gebeurt dat niet. En dat ongemak, dat moet dan toch ook opgeschaald worden. En dat zit in deze motie. Lokaal ongemak, wat we opschalen naar degene die verantwoordelijk zijn.
We weten niet wie niet geregistreerd is.
Ja, en datzelfde geldt natuurlijk ook voor inwoners in je basisregistratiepersonen. Je moet een soort een intrinsieke drang hebben tot goede registratie, zou ik zeggen.
Het CBA heeft een beduidend andere functionaliteit dan dit.
Burgemeester.
Ik wil eigenlijk alleen maar zeggen, en dat heb ik ook gezegd, en dat wil ik hier nog benadrukken, dat wij binnen onze mogelijkheden alles doen om er wel zicht op te krijgen, omdat we er alle belang bij hebben. Dus daarom ben ik blij ook met deze bespreking, want dat betekent dat ik hier ook hoor dat we dat belang ook met elkaar zien, ook als raadscommissie, namens de gemeenteraad. Dus daar ben ik blij mee. Maar we doen wat we kunnen. En als er zometeen weer nieuwe mogelijkheden zijn, volgen we dat ook zeker. Nou, we zijn iets meer bekend nu, dankzij de heer De Boer, over het RNI, hoe dat zit. Dus misschien moeten we daar nog iets mee achteraan. Maar onze contacten met onze uitzendbureaus en werkgevers, die hebben wij volop. En die proberen ook volop te benadrukken hoe belangrijk het is dat wij dat graag willen met elkaar. Dus, en meer, veel meer kunnen we denk ik ook niet doen op dit moment.
Als ik, wil ik u vragen, burgemeester, wilt u... Er is een officiële mogelijkheid om een officiële telling aan te vragen bij RNI. Dat is, de Rijksdienst heeft daar een formulier voor. Zou het een optie zijn dat we die aanvragen als gemeente? Dat we weten wat er in de RNI is? En dat we, nou wellicht kunt u in uw contacten met Zwolle ook aangeven van dit is een onderwerp van belang. En ze daar, nou, al dan niet op aan te spreken, maar in ieder geval even het belang daar te benadrukken. En dat we dat teruggekoppeld krijgen en dat we dan even verder kijken wat we doen met deze motie. Want dan hebben we en de aantallen. En dan weten we ook even, wellicht zegt Zwolle wel van we willen wel een keer langskomen voor beeldvorming. Hartstikke mooi, willen ze dat niet. In ieder geval een stukje procestoelichting. Dat helpt denk ik in het verder brengen van dit onderwerp. Iets meer zicht, nog meer technisch zicht op dit thema. Want dat is een lastig thema, maar het is nog niet op orde.
Ook van de uitzendbureaus nogmaals neerleggen dat we dat gewoon van hun verwachten. En ook met het uitschrijven, want nu hoor ik ook werkgever, ja, zullen we niet doen, ja, heb ik er niet zoveel. Ja, kom op. We moeten daar toch wat meer bovenop zitten. Ook dat zij ons ook nodig hebben op andere fronten, die uitzendbureaus. Dus het is geven en nemen en gemeenschappelijk belang. En ook de penningen van onze gemeente natuurlijk, die lopen er volgens mij hartstikke veel geld mis.
Nee, een korte reactie op de heer Geerts, maar dat doen we constant en veel, dus dat blijven we ook zeker doen, want we willen dat zicht wel hebben. En die officiële telling, als dat via zo'n formulier gaat, dan zal ik vragen om dat te organiseren. Ik weet niet hoe het gaat, maar dat maakt ook niet uit, dat komt wel goed. Ik ga mijn best doen, die toestemming wil ik wel doen, om te zorgen dat ik dat ga regelen. En dan zal ik het terugkoppelen naar de commissie.
Dank u wel. Dus dat is de afspraak. We krijgen de toezegging dat er wordt geïnformeerd. En u gaat ook even kijken of er misschien nog wat meer informatie beschikbaar is voor de raadsleden. Ja. En dan vraag ik de heer De Boer, is dat op dit moment voor u voldoende?
Ik wacht even die uitslag af. En aan de hand van die uitslag pak ik dan een vervolg op. Want dit is nog niet het onderwerp wat ik laat rusten. Maar ik hou de motie nog wel even aan in afwachting van de telling.
Prima. Volgens mij is iedereen het eens dat het belangrijk is dat we die gegevens krijgen. En dan bedank ik u voor de motie en ook voor uw geduld om nog even te wachten. dat de informatie verder komt. En dan wil ik bij deze de vergadering sluiten en onder dankzegging voor ieders inbreng.